denk ik, de laatste avond over het thema Israël, de heidenen, koninkrijk en Gods herstelbeloften. We gaan het seizoen waardig afsluiten. En misschien toch even opnieuw heropfrissen als het gaat over Gods herstelbeloften voor Israël en de volken. Dan werden we in het boek De Handelingen vanaf het eerste hoofdstuk daarbij bepaald door de vraag die de discipelen stellen nadat ze 40 dagen onderwijs hebben gekregen over het koninkrijk van God. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Nu, het antwoord die erop volgt, wordt sowieso gezien als de algemene programmatische inleiding. Nu, die vraag wordt door de Heer wel degelijk beantwoord. En dat was toch onze conclusie tijdens de eerste studie. In tegenstelling tot wat vele uitleggers denken, is het antwoord dat de Heer geeft niet zozeer een geografische aanduiding, waar het getuigenis zal naartoe gaan, maar wordt hierin het herstelprogramma voor Israël aangegeven door de Heer Jezus. We hebben al overdacht hoe het heil en de vertroosting aanbreekt over Jeruzalem, voornamelijk dan met uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. We hebben ook al stilgestaan bij de wederoprichting van Israël, dan voornamelijk Judea Samaria, die het tweede blokje is die genoemd wordt. En we gaan ook stilstaan bij de missie onder de volken, die dan, zeg maar, de derde stap is in deze verhaallijn, die hier in het boek De Handelingen aangereikt wordt. Zo begint het herstelprogramma in Jeruzalem. En het is de Heer Jezus die in zijn antwoord eigenlijk verduidelijkt welke rol de discipelen zullen hebben in dit herstelprogramma. Zij zullen namelijk Jezus getuigen zijn. Vanaf de Pinksterdag zien we nadrukkelijk dat met de komst van de Heilige Geest zij getuigenis geven dat het de Heer Jezus is die gestorven, opgestaan en verheerlijkt is en dat door zijn toedoen de Geest van God is uitgestort. En dat is ook het getuigenis van zijn opstanding die verder gebracht wordt ook in Judea en Samaria en uiteindelijk tot aan het einde van de aarde. Nu, de missie die uiteindelijk onder de volkeren zal plaatsvinden, die wordt sowieso voorafgegaan door de wederoprichting van Israël. Dus je ziet ook dat het in het herstelprogramma op de tweede plaats komt, om het zo te zeggen. Maar dit moet wel degelijk gebeuren. Eerst moet Israël wederopgericht worden voor de missie onder de volkeren plaatsgrijpt. Nu, met dat herstel van Israël wordt eigenlijk al heel, of beter gezegd, van aan het begin van het boek melding gemaakt. We hebben dat de vorige keer niet bij stilgestaan, maar eigenlijk begint het al met die aanstelling van de 12e apostel. Judas is weggevallen en er moet een 12e apostel komen. Ja, waarom 12? Omdat de 12 het huis van Israël representeren natuurlijk. Ja, zij staan voor wat de 12 stammen eigenlijk bedoelen, ja. Ondanks dat ze niet elk van een respectievelijke stam afkomstig zijn, representeren ze toch het volledige huis van Israël. En daarom moeten er 12 apostelen zijn. Ja, en dat is eigenlijk de kern waarmee het herstel, zeg maar, begint voor de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Want daar zijn we de laatste keer toch wel wat dieper op ingegaan. En voornamelijk dan niet zozeer met de uitstorting van de Heilige Geest zelf, maar wel het kader waarin dat die Heilige Geest zich manifesteert. We hebben gezien dat Lucas melding maakt dat op dat moment alle volken die onder de hemel zijn, vertegenwoordigd zijn bij manier van spreken. Uit elk van die volken zijn er Joodse, godsvrezende mannen in Jeruzalem. Niet minder dan 15 verschillende bevolkingsgroepen of Joden uit verschillende gebieden horen dat de Galileërs getuigen in hun moedertaal. Nu, denk dat je daar nu naast kunt kijken, dat Lucas daarmee wilt duidelijk maken dat het herstel van de laatste dagen en die hoopvolle verwachting van het herstel van de laatste dagen op dat moment zeer levendig aanwezig is in Jeruzalem. Want er zijn al zoveel mensen teruggekomen uit de ballingschap naar Jeruzalem. Ja, want Jeruzalem wordt hier duidelijk als het centrum gezien. Ja, we hebben de vorige keer gezegd dat het toch wel heel opmerkelijk is dat ook zelfs Judea hier in het lijstje vermeld wordt. Terwijl Jeruzalem toch de hoofdstad is van Judea. Ja. Dus het is duidelijk dat Lucas ons een beeld wil creëren dat vanuit alle vier windstreken Joden teruggekeerd zijn naar Jeruzalem. Nu, de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag resulteert dan ook, op grond van de prediking natuurlijk, dat er onder Israël zeg maar een opwekking plaatsgrijpt. We lezen in verschillende plaatsen en de volgende hoofdstukken ook dat er menigten in Israël tot inkeer komen. Ik heb ze allemaal dus op een rijtje gezet, want als je dat zeg maar gewoon leest, terwijl dat je het boek doorleest, valt u dat niet meteen op, maar als je ze onder elkaar plaatst, dan zie je wel degelijk dat er daar vele malen over gesproken wordt, in de hoofdstukken 2, 4, 5 en ook hoofdstuk 6. En Handelingen 2 al, nadat de Heilige Geest is uitgestort, Petrus heeft gepredikt, zien we dat er 3000 zielen toegevoegd worden, en dan wordt er gezegd, en er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen, en de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden. Ook in Handelingen hoofdstuk 4, na de prediking van Petrus met de oprichting van de verlamde man, waar we bij stil hebben gestaan, Handelingen hoofdstuk 3, Handelingen hoofdstuk 4, lezen we, velen echter van hen die het woord hadden gehoord geloofden, en het getal van de mannen werd ongeveer 5000. Dan in hoofdstuk 5 lezen we, en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd. Menigten, hè, hier heb je het woord menigten, zowel van mannen als van vrouwen. En ook in Handelingen hoofdstuk 6 wordt er gezegd, zo opent het hoofdstuk, in die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, er wordt verder gezegd in vers 7, en het woord van God nam toe, en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer, en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Dus er is duidelijk een opwekking gaande onder Gods volk met de uitstorting van de Heilige Geest. Velen horen het woord. Daar wordt zeer sterk hier de nadruk op gelegd. En dan moet ons ook doen terugdenken naar wat er gezegd wordt in de profeet Jesaja. Want uit Sion zal de wet uitgaan en dan voornamelijk en het woord van Jahwe uit Jeruzalem. Want het is van daaruit dat het woord het evangelie uitgaat. Nu dat dit betrekking heeft op het evangelie, daar kom ik straks nog op terug. Dat ga je wel nog duidelijker zien. In een tekstplaats zoals bijvoorbeeld Jesaja 45. En let erop hoe die tekst eindigt. Want dan moet meteen bij jullie een belletje doen rinkelen. Dan lezen we, wend u tot mij, zegt Jahwe, en laat u verlossen alle einden der aarde. En hier heb je opnieuw die uitdrukking, de einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mezelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen. En welk woord is het? Dat voor mij elke knie zich zal buigen, en dat bij mij elke tong zal zweren. Kent u dat uit het Nieuwe Testament? Filippenzen hoofdstuk 2. Dit wordt gezegd van de Heer Jezus. Die nadat hij zich zo vernederd heeft tot de kruisdood, nu verhoogd is en de hoogste plaats heeft, en dat voor hem elke knie zich zal buigen, en elke tong zijn naam hem zal beleiden als Heer. Dus, zie je, doordat Paulus ook hier bij dit woord denkt aan het woord dat is uitgehaald van de Heer uit Jeruzalem, dat alles zal verlossen tot aan het einde der aarde. Dat hier moet gedacht worden aan het evangelie. De verhoogde Jezus Christus. Nu, het is de verhoogde Jezus Christus, waarvan dat Petrus zegt in Handelingen hoofdstuk 5 vers 31, deze heeft God als overste leidsman en heiland door zijn rechterhand verhoogd. Waarom? Om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Zie je? Aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Dat is het eerste wat we ook zien. Dat de boodschap uitgaat naar het volk Israël tot herstel. En daarna tot de volk. Ja? Dus ook hier wordt dat patroon duidelijk gevolgd. Dus het is het woord voornamelijk en de geest die verantwoordelijk zijn voor die toch wel opmerkelijke opwekking onder Gods volk. Het herstel is begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest. Ik denk dat er ondertussen niemand zeker meer aan twijfelt. Want dat bracht ons bij de volgende stap. Het volgende grote merkpunt is namelijk Handelingen hoofdstuk 8. Want nadat de focus inderdaad op die opwekking in Judea-Jeruzalem valt, zien we dat in Handelingen hoofdstuk 8 de schijnwerper valt op Samaria. Die uitdrukking die we hier vinden, Judea en Samaria, is wel heel uniek. Want alleen in het boek de Handelingen, in het Nieuw Testament, komt die uitdrukking voor. Nergens in het Nieuw Testament vind je die uitdrukking Judea en Samaria. Terwijl in het Oude Testament het ja, spreekwoordelijk is om het noorden en het zuidelijke rijk aan te duiden. Nu, als Filippus naar Samaria trekt en de Samaritanen als bevolkingsgroep evangeliseert, dan zie je natuurlijk dat hij daarmee wel toch een serieuze barrière oversteekt. Niet alleen een historische, we hebben door de geschiedenis gewandeld de vorige maal, en gezien welke gigantische kloof er was tussen Joden en Samaritanen, maar ook een godsdienstige kloof die er is, en een sociale kloof, want ze hebben geen omgang met elkaar. Dus Filippus is echt wel hier een pionier, die de grens oversteekt naar de Samaritanen. En wat is het gevolg? Wel, zoals we net zagen, dat er een opwekking kwam onder het Joodse, of onder de Juda, beter gezegd, in Jeruzalem en Judea, zo komt er nu ook onder Samaritanen een machtig werk van God tot stand. Want ook daar vinden we dat er opnieuw menigten tot inkeer komen. En indrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd. Dus het werk gaat gewoon verder. Over die grenzen gaat de Heilige Geest ook mensen aanraken en vernieuwen door het woord van het evangelie. Dus in het licht van het eindtijdherstel, zoals dat we het gezien hebben in het Oude Testament, dat er ooit een dag zou komen zoals Ezechiël 37 aankondigt, dat Noord en Zuid terug bij elkaar gevoegd worden, ja, is het feit dat het evangelie naar Samaria gaat toch veel meer dan enkel maar een geografische aanduiding. Kan je nu naast kijken. En dan zie je ook wanneer dat de apostelen, dat er een gezantschap uit de moederkerk van Jeruzalem naar Samaria gaat. Met deze tot geloof gekomen gedoopte Samaritanen zich vereenzelvigt, hen de handen oplegt en zij dan de geest van God ontvangen. Wat niets minder betekent dat ook de apostelen hen erkennen als deel uitmakende van het herstelde Israël. Samaritanen als bevolkingsgroep maken nu deel uit van het herstelde Israël. En ook dat, denk ik, zijn jullie toch een beetje van overtuigd geraakt. Het is helemaal niet ver gezocht als je de achtergrond ernstig in beschouwing neemt. Dus we zien dat Gods herstelbelofte voor Israël, nu door de oprichting van de heerschappij van Jezus Christus, naar het koningshuis van David, er ook toe bijdraagt dat Samaria opnieuw herenigd wordt en bijgevoegd wordt onder zijn heerschappij, zoals de profeten hadden aangekondigd. Zo moeten we het zien. Want we kijken nog altijd het boek de Handelingen als de handelingen van de opgestane, verheerlijkte Jezus Christus, die nu regeert vanuit de troon van God en zijn heerschappij over zijn koninkrijk uitoefent. En nu zien we dat Samaria ook eraan toegevoegd is. Dat brengt ons uiteindelijk bij het volgende stukje, namelijk Handelingen hoofdstuk 8, vers 26 tot 39, het bekende stuk van de Ethiopische kamerling of de Ethiopische ontmande. Dat stukje wil ik wel toch lezen met jullie. Laten we beginnen te lezen in vers 26. Een engel van de Heer sprak tot Filippus de woorden: sta op en ga zuidwaarts, de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Deze is woest. En hij stond op en ging. En zie een Ethiopiër, een ontmande, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs, die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden, en hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga naar die wagen en blijf er in de buurt. Filippus liep er snel heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En hij zei: begrijpt u wel wat u leest? En hij zei: hoe zou ik dat immers kunnen, als niet iemand mij begeleidt? Zie hoe belangrijk dat is om begeleid te worden in het lezen van de schrift. Als de kameling dan ook nodig heeft, wie van ons niet. En hij verzocht Filippus in te stappen en bij hem te komen zitten. De schriftplaats nu die hij las was deze. Als een schaap werd hij naar de slachting geleid. En zoals een lam stom is tegen de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In vernedering werd hem het recht ontnomen. Wie zal zijn nageslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De ontmande nu antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf? Of van iemand anders? Filippus opende zijn mond en te beginnen van die schrift verkondigde hij hem Jezus. Toen zij nu langs de weg voortgingen, kwamen ze bij een water. En de ontmande zei, kijk, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En hij beval de wagen stil te houden. Ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de ontmande, en hij doopte hen. Toen zij nu uit het water waren opgekomen, rukte de geest van de Heer Filippus weg, en de ontmande zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Dus wat er hier meteen opvalt, is dat uiteindelijk Lucas deze man in het vervolg van het verhaal heel specifiek omschrijft. Hij spreekt niet over de Ethiopiër, hij spreekt niet over de dienaar van het huis van Candace, hij spreekt ook niet over de schatbewaarder, maar hij spreekt over de ontman. Neem dat even mee. Ik wil even eerst uw aandacht vestigen op het kaartje, want ja, we kennen het allemaal, hè, de Ethiopiër die een reis ondernomen heeft naar Jeruzalem. Maar hebt u wel een beetje een idee van welke reis deze man heeft afgelegd? Eerst op het rechtse kaartje hier, dat klein kaartje, heb ik er gewoon bij gezet, omdat dit de plaatsen laat zien waar dat we Filippus, die door de Heer gebruikt wordt, om deze man tot het evangelie te brengen, waar die zich bevindt, doorheen het ganse boek Handelingen. We bevinden hem als eerst in Jeruzalem, want daar moet hij de tafels bedienen. En dan vinden we hem later in Samaria, waar we net terechtgekomen zijn. En van Samaria gaat hij naar de weg die naar Gaza leidt. Dat is wat we hem aantreffen. En dan wordt hij weggenomen door de geest van God, wat hij naar Azot is. En dan vinden we hem met zijn dochters in Caesarea later, in het boek. Maar hier dus is de plaats waar hij de man uit Ethiopië ontmoet. Dat is de weg naar Gaza. Gaza vind je hier terug, op het kaartje. Ja? Hier ligt Jeruzalem. Gaza. Nu, het land waar de man vandaan komt, is niet het hedendaagse Ethiopië. Daar zeg ik er meteen bij. Maar, men vermoedt dat hij komt uit de streek, uit het land die hier onder het huidige Egypte ligt. En welk land is dat? Inderdaad, Soedan. Dus hij zou van hier komen. Khartoum is ook wel een legendarische hoofdstad, maar een zeer grote geschiedenis. Nu, u kunt zich voorstellen dat hij naar hinder te reizen richting Cairo gaat, en waarschijnlijk dan de Nijl opgaat en zo de Nijl afvaart om dan in Soedan te komen. Waarom toon ik dat? Om u toch een beetje onder de indruk te brengen van de reis die deze man aflegt om naar Jeruzalem te gaan. Dat is toch helemaal niet niks in die dagen? Wou je dat toch eerst een klein beetje bewust van maken? Dus als we nu naar het gedeelte teruggaan, dan is het wel opmerkelijk dat Lucas inderdaad deze Ethiopische hoge ambtenaar, de schatbewaarder, misschien het equivalent van een minister van Financiën, zeg maar iets, dat deze hoge ambtenaar een dienaar is van het koningshuis van Candace. Dus het is zeker een hooggeplaatste man, hoogwaardigheidsbekleding. Maar zo wordt hij in het verder van het verhaal niet genoemd. Hij wordt 5 maal de ontmande genoemd. Dus alhoewel dat hij ons voorgesteld wordt aan het begin van het stukje, en dat we zien van, wauw, dat is toch niet de eerste de beste, zien we toch dat langs de andere kant de aandacht niet gericht wordt op zijn vreemdelingschap, er wordt niet verder gesproken over de Ethiopiër, nog over zijn eerbiedwaardigheid als hoge ambtenaar, maar veel eer over zijn onwaardigheid. Als ik het zo mag zeggen. Dus hij maakt een zeer aanzienlijke reis toch naar Jeruzalem. En dat toont ons dat deze man een oprechte toewijding heeft aan Yahweh. Want er wordt dus ook bijgezegd waarom hij naar Jeruzalem gaat. Het is geen snoepreisje naar Jeruzalem. Hij gaat naar Jeruzalem om... Inderdaad. En dan kwam bij mij meteen de vraag op. Als hij zoekt Javet te aanbidden in Jeruzalem. Is dat dan binnen het tempelcomplex? Volgens de wet natuurlijk niet. Hè? Maar ik denk niet, om het een beetje plastisch uit te drukken, dat er iemand aan de ingang van de tempel stond die vroeg om je broek in graf te steken. Dat denk ik nu ook weer niet. Maar hij zal voor zichzelf wel besef hebben dat hij daar helemaal geen deel aan had. En hoewel hij het verlangen had om te aanbidden, dat zijn bijdrage zeer miniem zou geweest zijn. Dus, eigenlijk is dat wel een vreemde man, niet? Zo'n geweldige reis afleggen, om uiteindelijk toch ergens te weten dat hij nooit of te nimmer deel kan krijgen aan Gods volk. En het wordt nog mysterieuzer als je ziet dat deze man verdraait persoonlijk de boekrol van Jesaja bezit. Ja, het trof mij dat weinig uitleggers daar eigenlijk bij stilstaan. Maar een boekrol van Jesaja, je koopt dat in die dagen, maar niet in Jeruzalem zoals dat wij een bijbeltje in de boekhandel kopen. Zoiets moet wel normaal gezien op bestelling gebeuren. Zeker als je de omvang van de boekrol van Jesaja ziet, daar gaan we straks nog bij stilstaan. Want ik denk dat wij geen notie hebben wat voor boekrol dat is. Maar hij koopt de boekrol, of hij bezit. Koop ik even dat je op dat moment koopt. Misschien dat hij ze vroeger besteld, hij komt hij ze nu afhalen, we weten dat allemaal niet. Maar hij bezit die wel persoonlijk. Maar weet je wat een fortuin dat zoiets kost? Dat kost een huis, hè, zo'n boekrol. Dat werd met de hand overgeschreven. Als je straks ziet hoe lang dat die is, dan ga je wel weten hoeveel manuren dat er daarin kruipen om zoiets te maken. En ook het materiaal waarop het geschreven is verschrikkelijk duur. Dus die man moet toch wel een bijzonder interesse gehad hebben voor het profetische woord. Ik wil me aangeven, hij kan niet aan een gedeelte van Gods woord geraken zoals wij dat vandaag de dag zo gemakkelijk kan raken. Hij moet er al voor een serieus offer brengen. En hij moet dan toch al een serieuze interesse hebben in het profetische woord. Want hij koopt de boekrol van Jesaja. En hij zoekt, en zo vinden we het toch, in 8 vers 34, wat hem interesseert, is dat hij zoekt naar die ware identiteit van die dienaar van de Heer. Want dat is toch het onderwerp van Jesaja 53 die geciteerd wordt. Want de dienaar van de Heer, ja, neemt toch wel een sleutelrol in. Ik denk dat je daar ondertussen van overtuigd bent in de herstelbelofte van Israël. En hij zou zo graag weten wie die man is. Wat is de ware identiteit? Ik vraag je, zegt hij tegen Filippus, maar wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? Maar zijn ware identiteit van deze Ethiopische man, die wordt volgens mij door Lucas bewust in mysterie gehuld. Want terwijl we weten dat hij een Ethiopiër is, en dat hij een ontmande is, en dat hij de overste van Candace is, en de schatbewaarder, is er toch één iets dat wij hier niet weten. Nog iets dat we niet weten buiten zijn naam. Ja, is hij een godsvrezende of is hij een Jood? En dat wordt hier bewust niet vermaand. Want geef toe, als het een godsvrezende is, die nooit of te nimmer kan toetreden tot het volk van God, hij kan geen proseliet worden. Ja, als je zijn broekje naar beneden doet om hem te besnijden, als hij proseliet wil worden, zijn maar zeker, ze gaan dat nooit doen. Dus, maar dan dat zo iemand zo'n reis maakt om naar Jeruzalem te gaan, te aanbidden, teruggevonden wordt op de weg, op de terugweg beter gezegd, met een boekrol van Jesaja op zijn schoot, dat aan te bestuderen en aan te overdenken. Ja. Vind je dat niet op zijn minst gezegd? Merkwaardig? Nu, we hoeven niet te weten wie hij is, of hij nu Jood of Godsvrezende is. Want de klemtoon valt op iets anders. Daar zeg ik straks meer over. Maar als je wat commentaren erop kan nalezen, dan ga je zien dat men daarover bezig is. Wat is de ware identiteit van die man? En niemand durft er zich bijna te volle over uitspreken. Maar allemaal zijn ze het zo wat eens en zeggen ze, ja, die een Ethiopische bekeerling, en je ziet, dan valt de klemtoon altijd op zijn afkomst, Die Ethiopische bekeerling, zeggen ze, ja, dat is de springplank tot de bekering van Cornelius en de heidenen. Eigenlijk is voor hen Filippus de pionier. Hetgeen dat Petrus later officieel gaat doen. Zo wordt het een beetje gezien. Maar men durft niet zeggen dat men openlijk zeggen dat een heiden is, maar hij hangt er zo'n beetje tussenin. Hè? Maar ja, de Samaritanen hangen er tussenin. Dus wil ik maar aangeven, ze weten niet goed wat men ermee moet aanvangen. Maar laten we eerlijk zijn. Een kat noemen. Als hij een heiden is, dan moet je toch tenminste wel zeggen dat dit echt wel, wat dat de Heer met Petrus doet, in Handelingen hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11, dat zo uitgebreid vertaald wordt, dan komt dat toch wel in de schaduw te staan. He? Als dan meteen het blijkt dat Cornelius toch niet de eerste bekeerde uit de heidenen is. En toch wordt die geschiedenis van de bekering van Cornelius 3 maal vertaald in het boek De Handelingen. En wilt u eens kijken hoe dat Petrus daar zelf tegenaan kijkt in Handelingen 15 vers 7? Wilt u dat eens iemand voorlezen wat dat Petrus zelf over die gebeurtenis zegt? Handelingen 15 vers 7.
Toen er een veel vredetwist was ontstaan, stond Petrus op en zeide tot hem: mannen, broeders, u weet dat God lang geleden mij onder u heeft uitgeboren, dat de volken door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven.
Voilà. Hij ziet zichzelf als de uitverkorene om het evangelie te brengen aan de volken. Dus als daar zoveel aandacht aan gegeven wordt, dan moet je mij niet vertellen dat deze Ethiopische man een heiden is. Eens te meer, als je bedenkt dat de nationaliteit die die man heeft, eigenlijk niks zegt of dat hij nu godvrezende Jood of heiden wel is. Wat herinnert u? Ja, dat is wel belangrijk om te zien, hoe dat in Handelingen hoofdstuk 2 er over de Joden werd gesproken. Die woonden in Jeruzalem, de Joden, maar het waren godvrezende mannen uit elk van de volken. En ze worden genoemd Parten, Meden, Elamieten, Mesopotamiërs. Begrijp je? Dus iemand zijn nationaliteit zegt nog niet iets over het feit of hij nu een godsvrezende heiden of een Jood is. Dus dat deze man een Ethiopiër is, heeft op zichzelf geen uitsluitsel daarover. Gaat toch dat dat belangrijk is om dat hier te onderstrepen. En Ethiopië, dat komt trouwens voor in dat lijstje dat ik je ook al getoond heb uit Jesaja 11 vers 11 van die aangekondigde bijeenvergadering. Dat de Heere zegt dat hij opnieuw zijn rest van zijn volk zal verlossen uit Assen, Egypte, Patros en Ethiopië. Edan, Sinia enzovoort. Niet dat dat een staalhard bewijs is, vrienden, maar om te tonen dat ook van daaruit de Heere beloofd had om hem te verlossen. Dus theoretisch is het toch mogelijk. Was het niet zo dat we regelmatig ook in het Oude Testament Joodse mannen vinden aan het hof van een koningshuis die belangrijke plaatsen innemen? Denk maar aan Daniel, wie nog? De schenker? Nehemia? Dus dat Joodse mannen in hogere kringen vertoefden om daar te dienen, is iets dat je toch vindt in het Oude Testament. Dus theoretisch gezien is het heel goed mogelijk. Maar ik wil daar niet verder op ingaan. Waarom? Omdat dat hier niet gezegd wordt. En dus is het niet belangrijk om het te weten. Zonder het te weten kan je toch zien waarom dat Lucas dit verhaal opgenomen heeft in zijn boek. We hebben al gezien dat de Joden en de Samaritanen tot inkeer gekomen zijn. En Lucas die wekt hier als het ware de indruk dat er nu nog verdere stappen worden gezet. Maar daar straks meer over. Ik wil vooral uw aandacht vragen voor het feit dat er nu 3 bekeringen na elkaar volgen. Begint met deze Ethiopiër, de ontmande. Vervolgens, in Handelingen hoofdstuk 9, Saulus, de vervolger van het eerste uur. En in Handelingen hoofdstuk 10, Cornelius, de heiden. En alle 3 deze bekeringen van deze mensen die door de Heere aangenomen worden, zijn allemaal tot stand gekomen door een goddelijke tussenkomst. Ja, Filippus, gaat hij op eigen initiatief zomaar naar de kamer, naar de Ethiopiër toe? Nee, hij krijgt een aanwijzing van een engel. En hoe zit het met Saulus? Oh, het is zelfs de Heer zelf die tussen beiden komt. En hoe zit het met Cornelius? Opnieuw de Heer die tussen beiden komt en een laken uit de hemel laat neerdalen. Dat is wel iets heel opmerkelijks, wat deze drie opeenvolgende bekeringsgeschiedenissen, als ik het zo mag noemen, gemeenschappelijk hebben. En dat getuigt van een bijzondere gebeurtenis. Alle drie zijn ze uniek. Nu, wat voor het overdenken van dit gedeelte zo belangrijk is, is om te zien dat het middelpunt van Hans die geschiedenis die aanhaling is uit Jesaja. En wat hier nog zo opvallend is, dat het de enige schriftplaats is in het boek De Handelingen die Lucas zelf citeert. Let op de bewoording van die passage uit Jesaja 53. Het is Lucas die zegt, de schriftplaats nu die hij las, was deze. Alsof dat hij ons wil echt duwen naar die paar zinsneden uit Jesaja 53. Want het is van daaruit dat Filippus het evangelie gaat vertellen. Nu, als je mij vraagt, in Jesaja 53, zou ik nu toch meteen die drie versen nemen om van daaruit het evangelie te vertellen. Als we Jesaja 53 opnieuw zouden lezen, denk ik dat wij allemaal zouden vertrekken van een ander stukje uit Jesaja 53. Of niet? Vind je het zo vanzelfsprekend om van hieruit Jezus te verkondigen? Er zijn betere startplekken om te beginnen in Jesaja 53. Maar hij wijst onze aandacht daarop. En hij zegt van, kijk, de ontmande las dit. Deze schriftplaats trok zijn bijzondere aandacht. Hij was daarmee bezig, met dat stukje. Nu, als dat stukje zo belangrijk is, laat ik dus lezen en eens met elkaar stilstaan bij wat het ons vertelt. Niet vanuit de Jezusbril, nee, in zijn oorspronkelijke context. Welke informatie wordt ons hier gegeven over de dienstknecht van de Heer? De schriftplaats nu die hij las was deze. Als een schaap werd hij naar de slachting geleid. En zoals lam stom is tegen zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In vernedering werd hem het recht ontnomen. Wie zal zijn nageslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Waarom deze passage? Wel, wat vinden we hier over de knecht van de Heer? We zien dat de dienaar van Jahwe hier ook verstoten wordt. Hij wordt alle recht ontnomen, lezen we hier. En dan vinden we dat hij ook onteerd wordt. En dat hij weerloos afgeslacht wordt. Maar het laatste is misschien nog wel treffender. Want daar wordt gezegd dat deze man beroofd wordt van kinderen. Naar alle waarschijnlijkheid door een zeer vroege dood. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Zie je? Nu, waarom zou Lucas willen dat wij naar dit stukje kijken, alsof dat deze ontmande Ethiopiër daardoor gefascineerd, gegrepen is? Zou er een gelijkenis zijn? Zou er iets zijn waarin deze man eigenlijk zichzelf herkent in die situatie? Want eigenlijk is hij ook vernederd. Eigenlijk is hij ook een uitgestotene, een verworpene. Hoe rijk dat hij ook is, en hoeveel aanzien hij ook geniet. Het is een verworpene, hij is verstoten van Gods volk. En hij verkeert in dezelfde uitzichtloze situatie, want daar moet hij ook niet op rekenen, hè? Vele uitleggers zien dit ook, dat er een verband is tussen de situatie waarin die man zich bevindt en wat hij ziet dat de knecht van de Heer gedaan wordt. Nu, ik wil jullie meenemen naar de boekrol van Jesaja. Dan is een momentje bij stilstaan. Dan moeten we eerst naar Ginder.
Ja, wat is het met de rol die God, want zijn leven wordt van de aardracht.
Hij wordt toch gedood, Mario?
Die Ethiopiër.
Nee. Hier wordt er, deze dienstknecht van de Heer wordt er gezegd.
Ja.
Nou, een vernedering wordt aan het recht ontzegd. Ja. Deze wordt genadeloos afgeslacht. Ja, wie gaat het dan zijn aanslag vertellen? Hij heeft er geen. En waarom heeft hij er geen? Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Daarom zeg ik ook dat hij een vroege dood sterft. Ja? Of zoek ik het te ver? Nu laten we eens naar die boekrol gaan. Wie kent er dit gebod?
De
museum van de Dode Zeerollen. En die merkwaardige vorm, waar komt die vandaan? De deksels, hè? Van de kruiken. Dus dat is de vorm van zo'n deksel, van een kruik waar die Dode Zeerollen in zitten. Dat is het model van het museum. Dus als je aan de binnenkant kijkt, dan zie je dit. Onder die stolp staat er één uiteinde van een boekrol, als hier, staat er centraal. En dat was al die man zo staan te kijken. Iedereen weet dat zeker, wat is er geweest? Dus dat is één boekrol die het middelpunt vormt van die Hanse tentoonstelling en die eigenlijk het meesterstuk is van de Hanse collectie. Nee, maar dat toch zeggen niet, Dorien? Mm-hmm. Naar welke boekrol zal die man kijken? Inderdaad. Wat hij hier ziet, is de oudste intacte boekrol van Jesaja die in de wereld nu op dit moment is. Ze dateert ongeveer van 125 voor Christus. En zij is liefst, en daarom mag ik ook uw aandacht erop vestigen, 7,35 meter. Dus die man zat daarmee op zijn schoot, hè? Begrijp je dat ik naartoe wil? Dus dat is het meesterstuk, dat staat centraal, het meesterwerk dat ze hebben van de Dode Zeerollen. Waarom? Omdat met deze boekrol er een gigantische sprong terug in de tijd werd genomen. Van de boekrollen die men toen had, ging men ineens, in één stap, 1000 jaar terug in de geschiedenis. En we leven in een digitaal tijdperk, wij kunnen die boekrol lezen op het internet. Het is gedigitaliseerd. En ze ziet er zo uit. En je kan, uiteindelijk, overal is er vertaling bij, als je erop klikt, kan je al de versen lezen. Nu, ik heb hier een lijntje getrokken onder kolom 44. Je ziet het niet zo goed, maar dat is kolom 44 hier. En kolom 44 begint met Jesaja 52 vers 13. Kijk dat vers? 52, 13? Dat was een heel belangrijk vers, toen we nagedacht hebben over Handelingen hoofdstuk 3.
52:13. Ja,
mijn dienaar zal slagen, hij zal hoog zijn en hoog verheven in aanzien. Ja. De knecht van de Heer zal hoog verheven zijn, want hij zal slagen. En dat begint een stuk mee. Mooi, hè, als je het over nadenkt. En het loopt door, het eindigt hier met 54:4. Nou, je ziet dat ze heel veel op één pagina krijgen. Waarom? Het zijn geen klinkers, hè? In het Hebreeuws schrijf je geen klinkers, daarom krijg je zoveel op één pagina. En ze lezen ook niet van links naar rechts, maar van rechts naar links. Want hier zie je dat de getallen omhoog gaan. Niet in die richting, maar in die richting. Nu, wat dat voor ons belangrijk is, is dat stukje die hier staat. Die drie zinnetjes en half. Ja, je kan het niet lezen, ik ook niet. Maar ik kan wel zeggen dat het dit staat. De tekst waar we mee begonnen zijn in Handelingen hoofdstuk 8. En die staat wel heel centraal op in het midden van dat hoofdstuk, of van dat gedeelte. En niet veel verder is er nog een heel interessante tekst. Dus twee kolommetjes verder. Bijna ook in het midden. Ja, we gaan even de boekrol doordraaien. Voilà, dat is dat middelste stuk. Daar staat onze vorige tekst. En dit is onze nieuwe tekst. En weet je wat hier staat? Dit. Laat dan de vreemdeling die bij Yahweh aansloot niet zeggen, Yahweh zal mij zeker afzonderen van zijn volk, en laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Wat zou er bedoeld worden met die ontmande die niet mag zeggen, zie, ik ben een dorre boom? Dat hij geen... Ja. Snap je het verband? Want zo zegt Yahweh van de ontmanden die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen, wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik geef hen in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam beter dan zonen en dochters. Zie je dat, wat er nu gezegd wordt? Ik geef hen een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. De naam van de knecht van de Heer werd uitgewist, want hij werd gedood. Dus zie je het verband tussen de twee schriftplaatsen? Of zoek ik het veel te ver? In elk geval ben ik ervan overtuigd dat Filippus vanaf 53 dat vers vertrekt om het evangelie te vertellen en dat hij mooi eindigt hier. En nu heb ik huiswerk voor jullie. Filippus achterna gaan. Stuk lezen voor jezelf vanaf Jesaja 53, stukje hier, vers 7 en vers 8. Helemaal doorlezen tot waar we nu gekomen zijn. 56, vers 3 tot 5. En van de ene schriftplaats naar de andere wandelen, hier moet je uitkomen. Dat is uiteindelijk wat het heil voor deze Ethiopiër betekent. En aan de hand van dat vertrekpunt naar dit eindpunt het evangelie vertellen. En je gaat ondertussen een aantal schriftplaatsen tegenkomen, waar er kleine lettertjes bij staan, en dus verwijzen naar het Nieuwe Testament. En dat zijn je handvatten. Want in Jesaja 53 wordt er ook gesproken dat die knecht van de Heer wel nageslacht zal hebben. En we hebben gezien, zondag 14 dagen terug, dat de nageslacht van die knecht van de Heer de bewoners zullen zijn van het nieuwe Jeruzalem. En dat is 54 vers 1. En dan wordt er nog over Jeruzalem gesproken.
56?
Ja. Je mag verder gaan ook van mij, maar in die passage moet je uitkomen. En dus, ja, Filippus zal het evangelie vertaald hebben, natuurlijk vanuit dat oogpunt, van wat die knecht van de Heer overkomen is, geen nageslacht, weggerukt, dan wel nageslacht, wie dat dan nageslacht is, de bewoners van het Nieuwe Jeruzalem, enzovoort, 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 zodat je uitkomt hier. Misschien een tip voor de volgende mannenochtenden en vrouwen namiddagen, om daar een keer over na te denken. En dan kan je een keer zien hoeveel dat je nu al eigenlijk meegenomen hebt van wat we overdacht hebben in de laatste periode, en wat we gezien hebben uit Jesaja, en in de vorige overdenkingen van het boek De Handelingen. Maar let vooral op de tekstverwijzingen naar het Nieuwe Testament, die er tussenin zullen liggen. Je zult directe verwijzingen tegenkomen die in het Nieuwe Testament aangehaald worden. En ga dan eens kijken naar het Nieuwe Testament, en dan ga je zien dat er daar ook elementjes zijn die je kan meepikken onderweg. Ik hoop dat ik niet te veel vraag, maar ik denk dat het een keer een mooie oefening is om te doen. Ik hoop dat mijn werk niet voor niks was, maar dat je ziet hoe belangrijk dat het is om het een keer zo te bekijken. En te zien dat als je die sleutel niet hebt uit Jesaja 56, dat je eigenlijk niet kan begrijpen waarom dat Lucas dat verhaal van de Ethiopiër in het boek De Handelingen opneemt. En dat is dezelfde passage. We hebben gelezen, en laat de vreemdeling die zich bij jou aansloot niet zeggen, en de ontmande mag niet zeggen, ik ben een dorreboom. Maar van de persoon die voorgesteld wordt in Handelingen hoofdstuk 8, kan je het allebei zeggen. Hij is zowel een vreemdeling als een ontmande. Dus hij is eigenlijk dubbel verstoten. En let erop, hoe deze passage eindigt, met een duidelijke verwijzing naar de wederoprichting van Israël. Het woord van Jahweh de Heere die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt. Ah, dat is het eerste deel van het boek De Handelingen. Judea Samaria. En wat zegt de Heer? Ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er eens bij je toegebracht zijn. Wel, die meerdere, de vreemdelingen en de ontmanden, waarvan deze Ethiopische man prachtig voorbeeld is. Dus hoop dat je ziet dat dat niet ver gezocht is. Bij anders, hij weet maar wat hij met die man moet doen in het verhaal van het boek De Handelingen. Als je erop focust, dat inderdaad een vreemdeling is, in die zin een Ethiopiër en een heiden is, ja, dan komt de geschiedenis van Cornelius in de schaduw te staan. Zie je het probleem dat je anders hebt? Dus alle nadruk valt hier op het feit dat deze man een vreemdeling en een ontmande is, die nu wel in de tegenwoordigheid van God mag komen. Ja? En die duidelijk deel maakt van het wederopgerichte herstelde Israël. Dat vroeger totaal ondenkbaar was. Vind je dat niet mooi? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen, of zijn er al vragen over? Ofwel heb je dat niet heel goed uit, ofwel heb je er niks van begrepen. Het is het enige stand.
Nu kan iedereen als een man
beleven.
Absoluut.
Ja.
Dat is eigenlijk de boodschap
hiervan. Ja. Vroeger mochten ze niet in de tegenwoordigheid van de Heer. Dus Deuteronomie 23 zie je dat nooit zo iemand in de tegenwoordigheid van de Heer mag komen. Geluk?
Dus al dat voor de verder recht. De divide van de heidenen en handelingen, we hebben dat dan de officieel die hoofd team.
Absoluut.
Niet het woord.
Nee. Alle aandacht gaat naar daar. Eigenlijk wat we gezien in handelingen hoofdstuk 15, ziet Petrus zichzelf als de uitverkoren die de evangelie naar de heidenen brengt. Het is die geschiedenis die driemaal verteld wordt. Dat is eigenlijk de officiële stap naar de heidenen. Ja? Zoals dat Filippus de officiële stap was naar de Samaritanen. Maar hier gaat Filippus heel specifiek naar een vreemdeling, een ontmande toe, die vroeger in de tegenwoordigheid van God niet kon komen, waarvan je ziet dat duidelijk in Jesaja ervoor gezegd wordt, dat God er nog meer bijeen zal brengen dan de verdrevenen van Israël, of de verstotenen van Israël, zijnde het Joodse volk, omdat het in ballingschap ging. Zie je? Dus zonder Jesaja kan je handelingen hoofdstuk 8, die geschiedenis, niet goed plaatsen. Het unieke ervan valt weg. Want zie, de meeste, vele vertalingen hebben gewoon zelfs kamerling vertaald. En dan zie je al helemaal niet dat het een ontmande is. Maar de nieuwe Bijbelvertaling heeft,
een eeuw.
En de oude Statenvertaling had ontmande. Ik weet niet wat de nieuwe herziene Statenvertaling heeft. Dus als er dan nog staat kamerling, dan valt het helemaal niet op. He. En dan zie je ook dat de vertalers daar geen belang aan hechten. Dat het een ontmande is. Nog vragen?
Dus je denkt dat het al een keer een
Jood is. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat een Jood is. Maar dat is niet belangrijk in die geschiedenis, omdat er naar de voorgrond treedt dat deze man een ontmande is. En daar ligt al de nadruk op. En, omdat er gezegd wordt, Ethiopische man ook een vreemdeling. Waarom? Vreemdeling ontmande, zie je, wordt in één zin genoemd hier bovenaan. Laat dan de vreemdeling die zij bij jou aansloot niet zeggen. Ja, wij zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben een dorpboom. Dat is een subtiele heenwijzing van Lucas naar deze passage. Zekerlijk omdat hij begint met Jesaja 53, die de centrale tekst is in het stuk, die nadruk legt op het feit dat de knecht van de Heer weggerukt wordt omdat hij geen nageslacht heeft. Terwijl dat verder Jesaja 53 een belangrijke rol speelt, dat hij wel een lang leven zal hebben en zijn nageslacht zal zien. Ja? En dat dat nageslacht dan de bevolking is van het wederopgerichte Jeruzalem. Jesaja hoofdstuk 54. En de rest ga ik niet vertellen, want anders ga ik al jullie evangelieverkondiging doen. Dus je gaat me niet overal om de rest op te vertellen. Maar je moet wel verder lezen, dan gaat het wel duidelijk worden.
Ik heb nog een vraag. In hoofdstuk 15 staat er hier dat Petrus, dat de groep, dat die eigenlijk het woord aan het evangelie verkondigt om de vervolgen.
Mm-hmm.
En dat ik eigenlijk dat de Paulus was. Dat vond me nu eigenlijk. Petrus was toch aangewezen voor de Joden,
niet aangewezen. Hier zie je dat jij met de eerste is die het aan de heidenen vertaalt. Dat zegt hij zelf. Cornelius is de eerste. Ja. Wat hij ook doet, is wat hij vindt in Galaten. Maar er was natuurlijk daar ook overlapping. Ik bedoel, je ziet dat ze iedere keer naar de Joden gaan en dan naar de heidenen. Ja. Tijdens het zendingswerk. Maar van Petrus zie je dat hij zich voornamelijk richt in zijn bediening op christenen met Joodse achtergrond, Petrus. Terwijl dat Paulus zich voornamelijk richt als de apostel van de heidenen, omdat hij het meest gemeenten die uit heidenen bestaan heeft gesticht. Er is daar overlapping, maar de focus van zijn bediening lag op het Joodse volk. Terwijl dat Paulus zijn focus lag op de heidenen. Ja. Goed, gaan we verder. Nog een klein beetje dan. Dus volgens mij neemt Lucas bewust handelingen 8, vers 26 tot 39 op om het herstelprogramma van Israël te illustreren. Dat naast Judea en Samaria het evangelie nu ook komt tot ontmanden en vreemdelingen die geen deel hadden aan de tegenwoordigheid van ons. Net zoals dat we het plaatje gezien hebben in Jesaja in ons overzicht. Ja? Oké, dan gaan we naar handelingen hoofdstuk 15. Nu handelingen hoofdstuk 15, hè, wordt het eerste apostelconcilie genoemd. Nu, waarom moet dat eerste apostelconcilie opgericht worden? Wel, de aanleiding vindt u in handelingen 14 vers 27. De aanleiding is dat Barnabas en Paulus een massale respons hebben van heidenen op de prediking van het evangelie. Zelfs in die mate dat ze, wanneer dat ze terugkomen van een zendingsreis in Antiochië, en al de omliggende gemeentes rondom Antiochië ook gekomen zijn naar de plaats om te horen naar het verslag van Barnabas en Paulus, dat er gezegd wordt, hè, kijk maar in 14 vers 27, toen zij nu daar waren aangekomen en de gemeente hadden vergaderd, de omliggende gemeentes, berichten zij alles wat God met hen had gedaan en dat hij voor de volken een deur van geloof had geopend. De deur stond wagenwijd open, dat was wat ze ervaren hadden. Nu, wat gebeurt er, als je handelingen 15 hebt gelezen, ja, dan komen dan mannen vanuit Jeruzalem, in Antiochië, en die zeggen van, ho, 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 al die heidenen hier, die moeten wel besneden worden, niet zeggen ze? En er ontstaat daar een grote discussie rond. En dat is de aanleiding waarom Barnabas en Paulus en ook Petrus naar Jeruzalem gaan. Ja? De hamvraag die zich eigenlijk stelt is dit. Moeten heidenen besneden worden om volwaardig lid te zijn van Gods volk? Want er zijn er, die in Handelingen 15 vers 1 zeggen, als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. Dus zie je, hoe verhouden die heidenen zich tot de joden die niet tot bekering zijn gekomen? Daar gaat het over hun relatie. Moeten die heidenen besneden worden om volwaardig lid te zijn van Gods volk? Daar is wat dat alles om draait. Daar moet de moederkerk in Jeruzalem uitsluitsel over geven. Nu, wat vinden we dat er gebeurt? Wel, laten we eerst het maar lezen. Vanaf vers 12 begin ik maar tot vers 18, want dat is hetgeen dat we nu echt voor deze avond nodig hebben. Maar we zien dat eerst Petrus een getuigenis geeft van wat dat God door hem heeft gedaan, en dat is het tekstje waar we nu al een tijdje mee bezig zijn, in Handelingen 15, vers 14 was dat zeker. En dan zien we dat Barnabas en Paulus overpakken, en ook hun verhaal doen, van wat ze wedervaren hebben. We lezen in vers 12, de hele menigte nu zweeg, en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen, welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken hadden gedaan. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus en zei, mannen en broeders, hoort naar mij. Simon, en Simon Petrus is er natuurlijk, die heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien, uit de volken, een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat, nu volgt een citaat uit de profeet Amos, daarna zal ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is. En wat daarvan is omvergehaald, zal ik weer opbouwen, en ik zal haar weer oprichten, opdat de overige van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heer, die deze dingen doet, die van eeuwigheid af bekend zijn. Dus zie je, eerst geeft Petrus zijn getuigenis. Kort samengevat, wat is zijn getuigenis? God maakt geen onderscheid tussen Jood en heiden, waarom niet? Want hij heeft zijn Heilige Geest door geloof gegeven aan allen die het evangelie aannemen. God maakt geen onderscheid. Ben je ermee akkoord als ik het zo samenvat? Maar let erop, hoe de Jacobus hier de uitstorting van de Geest over Jood en heiden, hoe dat hij dat begrijpt. Wanneer je ook zit te luisteren naar wat Simon heeft vertaald, en hij zegt, Simon heeft verhaald, en nu moeten ze op de bewoording letten, hoe God en het eerst erop heeft toegezien, en dan komt het, uit de volken, een volk aan te nemen voor zijn naam. Die uitdrukking, uit de volken, een volk aan te nemen voor zijn naam. Klinkt u dat bekend in de oren? Ik ga een beetje napen. Ja, maar één zeg maar. Ah, yes. Kijk eens in Deuteronomium 14, vers 2. Wat zegt de Heer over Israël? Want gij zijt een volk dat Jahwe uw God heilig is. En nu komt het. En nu heeft Jahwe uitverkoren om hem een eigen volk te zijn uit al de volken die op de aardbodem wonen. Wat kan je daaruit leren? Als je vanuit deze tekst ziet hoe dat Jacobus Simons ervaring over de Heilige Geest, die niet alleen over Jood, maar ook over de heidenen gekomen is, hoe interpreteert hij dat? Zoals Jahwe eertijds Israël apart zette uit de volken, zo zet hij nu heidenen apart, voor zijn naam, let op die uitdrukking, voor zijn naam. Want dat is de sleutel en het aanknopingspunt met het citaat uit Amos. Kijk eens, alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen. Ah, maar dan dacht de Bijbel lees niet. Dus wat voor Jacobus doet God opnieuw wat hij eertijds heeft gedaan. Maar nu niet Israël afzonderen uit de volken, maar de heidenen. Door zijn Heilige Geest die het evangelie hebben aangenomen, afzonderen voor zijn naam. Is dat niet mooi? Wat wilt u dan weer zeggen? Dit. God maakt geen onderscheid meer in het herstelde, vernieuwde Israël. Want deze uitdrukking, waarover mijn naam uitgeroepen wordt, die je hier vindt, in Amos 9, die geciteerd wordt, buiten Amos wordt enkel alleen gebruikt voor Israël. En nu zegt God, alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen, zie je dat? Of die allemaal mijn bezit zijn. Mijn kostbaar bezit, zoals je dat van Israël had gezegd na de uitdrukking. Belangrijk, hè, om er eens bij stil te staan. Want wat zegt hij verder, en hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen. Of anders gezegd, Gods aanneming van een volk uit de volken, wat zegt hij dat ze weten bij het profetisch perspectief? Dat lezen overal in de profeten, dat God ooit een dag heeft bepaald dat hij uit de volken zich een volk zal verzamelen waarover zijn naam uitgeroepen zal zijn. En ik zal vele teksten hier kunnen citeren, maar dat wil ik niet doen. Ik wil stilstaan bij zijn tekst. En als je erover nadenkt, is dat wel een bewuste keuze waarom hij juist Amos 9 vers 11 en 12 citeert. Want Amos 9 vers 11 en 12 is echt een sublieme tekst hier in die context. Want het laat ons een volgorde zien. Want voordat God over alle volken zijn naam kan uitroepen, wat moet hier eerst gebeuren? En waarom versta je dat? Onder welke uitdrukking? De tent van David. De tent van David staat voor het koningshuis, de Davidische troon. Die weer opgebouwd wordt, opgericht wordt. En het koninkrijk dat weer opgericht wordt. Daar staat de troon, de tent van David voor. Het is een andere uitdrukking dan het huis van David. Er wordt gesproken over een tent omdat het zo fragiel was, zo breekbaar was en uiteindelijk ten onder is gegaan aan het koningschap. Want David, het Davidische huis, is toch een eind gekomen met de ballingschap. Dus dat Davidische koningschap moet weer opgericht worden. En is dat niet wat we ook in het boek de Handelingen vinden? Wat is de boodschap op de Pinkste dag? Jezus Christus is de zoon van David die gaan zitten is aan de rechterhand van God. Zie je de volgorde? Eerst moet het koningshuis opgericht worden. Het koninkrijk opgericht worden. Want wat ben je met een koning die op de troon zit dat hij geen volk heeft? De troon van David wordt weer opgericht. zijn koninkrijk wordt opgericht, hè, de wederopstanding of de wederoprichting van Israël. En dan als laatste, alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen. Zie je waarom dat hij die tekstplaats kiest? Zie je de volgorde van het boek De Handelingen? En wat is er zo mooi hier? Wat is de bedoeling van de wederoprichting van de troon van David? Ik zal het doen, zegt de Heer, ik zal haar weer oprichten. Waarom? Opdat de overige van de mensen de Heer zoeken. En alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen. Of, ik zal het oprichten, want dat zal de aanleiding dat velen mij zullen zoeken. Ja, is dat dan niet wat Paulus en Barnabas hadden meegemaakt?
De vet van David, waarom dat bijeenkomt met de opstanding van de Heer Jezus en de verhaging in de hemel.
Zijn verhoging in de troon.
Ja.
Dat is de oprichting van de Davidische heerschappij. Het koninkrijk gaat van kracht wanneer uiteindelijk de koning in zijn troon gaat zitten. Maar hij gaat niet zitten in de troon van David, maar in de troon van Yahweh. Ja. En het bewijs van zijn heerschappij is het feit dat de Heilige Geest. Ja, dat was toch wat we geleerd hebben in Handelingen, hoofdstuk 2. En dan vinden we de wederoprichting van Israël. Ja, waarom moet die koning anders heersen? Er is niets. Er is geen volk. En vervolgens zien we dat het zal leiden tot een instroom van vele volken. Begrijpen jullie waarom dat Jacobus zegt? Ah ja, dat is in overeenstemming met de schriften wat er gebeurt. Of is het te moeilijk? Of zoek ik het te ver?
Mooi. Al zien even.
Ja.
Het van David oprichten.
Ja. Of het huis van David weer oprichten. Bijvoorbeeld de Septuaginta. Het huis van David weer oprichten heeft. Dat daar gekozen is voor het huis. Dat komt op hetzelfde neer. Het koningschap behoort aan het huis van David. Maar het was vervallen. En nu wordt het weer opgebouwd. En wordt het koninkrijk. Het Davidische koninkrijk weer opgericht. En komt er een instroom uit de volken van al die mensen die de Heere zoeken. Dat vond ik echt wel heel mooi om te zien. Want, waarom is dat hier zo belangrijk? Er worden hier wel serieuze conclusies uitgetrokken, hè? Want het is op grond van deze schriftplaats dat men tot één conclusie komt en zegt van we zullen de volken niks opleggen. Geen wet, geen besnijdenis. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Dat is hier wel de sleuteltekst van hem. En dat is een beetje wat ik het persoonlijk toch wel van geschrokken ben. Als je ziet wat dat traditionele uitleggers hierover zeggen. He, als je gaat terug naar wat wij vroeger ook geleerd hebben. Boek en alles staat erbij. He, boek en je ondertussen al, ik heb het al een keer geciteerd. Maar als je daar ziet naar de uitleg van dit gedeelte, dan is het enkel dit. De schrijver zegt, in het citaat van Amos is sprake van twee gebeurtenissen. Het toekomstig herstel van de Davidsregering in Israël, na een periode van oordeel. Ja, wat haalt hij dat hier uit? Wel, er wordt hier gezegd, daarna zal ik terugkeren en het tent van David weer opbouwen. Die daarna slaat op het oordeel dat vooraf aangekondigd wordt door Amos. Maar dat oordeel is wel over de ballingschap die gaat beginnen. En de Heer zegt, daarna, na de ballingschap zal ik weer omzien naar mijn volk. Dat is wat we Jesaja ook vinden, dat de Heer zegt, ik ga terug omzien naar mijn volk. Dat is wat hier ook gezegd wordt. Maar hier ligt de nadruk op de wederoprichting van het Davidische koningschap. Ja, maar hier wordt natuurlijk geïnsinueerd, na een komende oordeel, nog in de verre toekomst, hè, en dat dan de regering van David weer zal opgericht worden in Israël, ziet hier staan. Dus dan begrijp je dat dat hier bedoeld wordt op het 1000-jarig. Weet ik. Ja. Dus lichtjes een beetje vooringenomen dat we zeggen. Want daar is hier helemaal geen sprake van een toekomstig oordeel. Het gaat, als je leest het maar in Amos, het gaat er over de ballingschap. En dat er aangekondigd wordt wat er daarna zal gebeuren. De tweede, de toekomstige bekering van de volken tot de Heer. Oké, laten we nou hoe dat is. Maar dan moet je lezen wat erop volgt. Jacobus zei niet dat beide feiten inmiddels hadden plaatsgevonden. Wat hij door de profetie van Amos te citeren wel liet zien, is dat daarvan inmiddels een voorvervulling plaatsvond. Grande truco de Marcelo. Ja, een eindvervulling kan het niet zijn, dat is de voorvervulling. Heb je die term al ooit een keer tegenkomen in het Nieuwe Testament, de voorvervulling? Dat is iets van mensen, maar niet van de Bijbel. Er is nog een andere opvatting, en ik wou die ook niet sparen, want je moet toch weten wat er op de markt te koop is. Een andere variant, die bestaat hierin, ik heb geen boek dat ik kan citeren, maar ik heb het gewoon kort samengevat. Een andere uitleg die zegt van ja, maar die oprichting van de tent van David hier, weet je wat dat is? Die tent staat voor een lichaam, en dat is het lichaam van Jezus Christus die opgestaan is. Oprichten wordt in het boek De Handelingen ook gebruikt om de opstanding van Jezus Christus aan te duiden. Dus, eigenlijk is dat hier wat Jacobus doet, de Midrash van Amos 9. Hij gaat aangeven van kijk, die tent van David, dat is de opstanding van Jezus Christus. Waarop is het gebouwd? Wel, omdat oprichten ook gebruikt wordt in het boek De Handelingen voor opstanding. Ik weet niet of je ervan vindt. Maar ik moet allebei, van allebei die gedachten hetzelfde zeggen. Dat beide visies blijk geven van geen enkel besef te hebben hoe belangrijk dat is voor die beslissing die gaat genomen worden. Er moet er wel een deftige en theologische onderbouw gegeven worden om aan te geven van dat die heidenen niet moeten besneden worden. En die twee uitleggingen, sorry hè, maar ik denk dat die fariseeën die daar zitten in vierkant uitleggen. De enige valabele uitleg waarop de Jacobus zich kan baseren om te zeggen van kijk, heidenen moeten niet besneden worden, is dat de tent van David, de heerschappij, opnieuw opgericht is. En dat er inderdaad, zoals ze mijn eigen ogen hebben gezien, zoveel heidenen nu tot geloof komen in Jezus Christus. En dat in vervulling gaat. Geen voorvervulling, geen midrash, maar de volle realiteit over dat de profeet Amos en zoveel andere profeten al hadden aangekondigd. Dat God zich ooit een volk uit de volken zou bouwen voor zijn naam. En volgens mij is er geen andere uitleg die kan hard maken waarom de Jacobus op grond van deze tekst zegt, en kijk, op grond daarvan moeten Joden niet besneden worden en zijn heidenen geen tweederangsburgers, maar evenzeer Israël dat nu hersteld is, zoals de profeten hebben aangekondigd. Begrijp je dat naartoe wilt? Of heb je er moeite mee, zijn er dingen die je niet verstaat, alsjeblieft, vraag het mij, want gisteren had ik aan Jan Wim op bezoek. En als er één tekst is dat ze vader geen weg mee kan, is het deze hier. En dan zetten ze allemaal tegen de muur mee, want dan kunnen ze niet meer weg. Dan krijg je één van die twee meestal die eerste uitleg. Een voorvervulling. Ja, al wat kan je afleiden dat een voorvervulling is? En dan wil ik het eindelijk bij laten vanavond. Dus laten we maar eindigen met een mooie zakje. Hè. De bedoeling van de wederoprichting van de Avistroom. Velen zullen de Heer zoeken. Daarom wordt de troon van David gericht. En uiteindelijk is hem wat de God van meter van heeft gezegd, dat hij alle volken zou... Dat is hetzelfde terug, hè. Moet het toch niet voor toveren, hè. Je moet eerst de konijn in de hoed stoppen, om vervolgens... Tada! Maar het laat nogmaals eens zien hoe de God gedreven en gepassioneerd is om alle volken te zien. Daarom wordt de tent van David opgericht. Israël en het koningshuis over Israël is het middel en niet het doel. Ja, zie je? Doel is alle volken waarover zijn naam uitgeroepen is. En sorry dat ik nog een keer de zijstap maakte van die andere uitleggingen, maar je moet dat weten en je moet dat zien, hoe dat er daarover gedacht wordt. En dan zie je, in vergelijking met wat wij hierover denken, dat dat twee keer niks voorstelt, hè. Ik hoop dat je dat toch ziet, hè. Dat de wortels waar we over denken, in het Oude Testament ligt. Hè? dat we dat niet zomaar uit de lucht grepen hier.